Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Een onverwachte draai van de VVD zet de formatiegesprekken onder druk. Deze week kondigde de VVD-fractie in de Eerste Kamer aan voor de spreidingswet te gaan stemmen. Geert Wilders is woedend. Hij noemde het een groot probleem dat in de komende dagen moet worden opgelost. Hoe komen de formerende partijen hieruit? En hoe wankel is de positie van VVD-leider Jezelkus nu de spreidingswet zorgt voor grote verdeeldheid binnen haar partij? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, diep donkerbruin, waar ben jij geweest?
Ik heb een weekje vakantie gehad op de Antillen en ik ben helemaal zen teruggekomen. Dus iedereen was heel druk in Den Haag deze week en formatie in crisis. En ik liep eigenlijk nog redelijk zen ertussen. En eerlijk gezegd, nog los van mijn vakantie, kijk ik er nog steeds een beetje op terug. Zo van, nou, we maken ons wel weer heel druk allemaal als journalistiek. Want volgens mij valt het eigenlijk allemaal wel mee. Maar daar komen we ongetwijfeld nog op.
Ja, een beetje relativering hoor ik al. Ja. Tobias, jij bent niet weg geweest. Jij hebt die docu over Caroline van der Plas zitten kijken.
Ja, nee, er is een documentaire uit over Caroline van der Plas en haar campagne eigenlijk. Jair Verbeda, die kennen we natuurlijk als die lollige verslaggever op Binnenhof. Maar die is de dag dat het kabinet viel, is die begonnen met opnames achter de schermen ook veel van der Plas. En heeft haar hele campagne vastgelegd. En ja, toch een beetje reclame maken. Ik vond het echt de moeite waard. Ik vind het om te beginnen heel moedig van haar dat ze zich totaal heeft opengesteld. Ik snap ook best dat dit helemaal in haar straatje past. Hè? De gewone vrouw zoals ze zich presenteert. En dat zie je ook echt in die documentaire. Het gaat echt over een heel gewoon mens dat een beetje verwonderd door dat politieke landschap heen loopt. Maar hij komt heel dichtbij. Dus het is af en toe ook enorm truttig en klein. Weet je wel, dat ze heeft dan in het geheim de nieuwe BBB-kandidaten. Dus op dat moment in de campagne heeft ze de kandidatenlijst nog niet gepresenteerd. Maar dan heeft ze die kandidaten wel, waaronder Mona Keijzer, uitgenodigd bij haar thuis. En dat is echt zo'n kringetjesverjaardag in een rijtjeshuis in Deventer. En heel kort daarvoor staat ze nog samen met haar zoon oude hondenbrokjes onder een poef vandaan te stofzuigen. Weet je, het is...
Ze vindt nog twee batterijen daar.
Ze vindt nog twee batterijen daar zo. Van, oh, van, yep, daar zijn ze. Ja, het is allemaal heel... Ik vind dat dus heel moedig. En ik snap, je kan het ook cynisch zien, dat het precies de promo is die zij ook wil. En daarom zat ze ook deze week met Jair bij Renzo om die documentaire een beetje te verkopen.
Ja, ze was heel blij met die docu.
Precies, ja.
Nou, dat wil je als maker meestal niet horen.
Nee, ik denk dat Jair ook daarvan zal denken van, nou ja, goed. Maar aan de andere kant, het is een eerlijk, tenminste, het is een heel naakt portret geworden. En dat vond ik wel de moeite waard. En er zit ook, ze laat zich ook emotioneel wel in de kaarten kijken.
Dat weet je, het is wel fijn als je met dit soort dingen, dat je wel iemand hebt, weet je wel.
Ja, dat is het ook. Dat voel je dan weer extra. Of niet? Ja. Pak ze even. Dat is nog vervelendste.
Denk wel, ja, normaal gesproken ga je naar huis. Zit Jan daar op de bank en daar heb je het erbij over, of die beschermt je of...
Ja, er is eigenlijk een fragment in de documentaire. De mannenstem die hoort als Henk Vermeer haar steun en toeverlaat, haar rechterhand, ook Kamerlid. En dit is ergens in de campagne als er een boek gaat verschijnen. Dat is van onze oud-collega Marcia Nieuwhuis over Caroline van der Plas. Een profilerend boek eigenlijk. En daar komt ook haar echtscheiding, niet met deze Jan. Deze Jan was haar tweede echtgenoot, die is overleden. Die miste dus heel erg, maar haar eerste huwelijk is niet goed geëindigd als een vechtscheiding geworden. Daar is ook aandacht aan besteed in dat boek. Ja, en hier komt eigenlijk alles samen. Ze is in die week, ze is moe, ze is verkouden. De campagne loopt nog niet zo lekker, hè, want ze dalen dan al in de peiling. Hè. Aan het begin waren ze eigenlijk de grote, kan die lijn van de Provinciale Statenverkiezingen worden doorgezet? Ja, dat valt een beetje tegen. En ja, dan heeft ze gewoon een hele moeilijke dag en dan mist ze haar man. En ja, je hebt nergens het gevoel dat ze dit uitbuit of zo. Dit is volgens mij echt wel oprechte emotie. En dat laat ze dus allemaal wel vastleggen. Dat vond ik moedig.
Ze was ook oprecht heel moe op dit punt in de campagne. Ik bedoel, we hebben er natuurlijk van nabij meegemaakt. En op een gegeven moment zijn al die lijsttrekkers, weet je wel, je moet je voorstellen, die laatste weken voor zo'n campagne, echt elke dag is van minuut tot minuut, zit helemaal vol gepland met media optredens, optredens voor de achterban, noem maar op. Die zijn kapot. kapot. Weet je, ze zijn echt helemaal kapot. En als ze dan ook nog eens een keer niet lekker loopt. En ze was ook nog eens een keer ziek. En ja. Nou ja, dus het werd er even te veel.
Ja, en dan zie je, dat vind ik dus, dat is een beetje de rode lijn voor mij in die documentaire. Het is allemaal maar, het is ook gewoon maar mensenwerk. En ja, die politici doen het zichzelf aan. Ze willen zelf in de spotlight en belangrijk zijn. Maar het is ook maar gewoon klein en mensenwerk. Je ziet ook, dat vond ik wel een hele mooie scène in de documentaire. Is dat als dat boek waar we het net over hadden dan uit gaat komen. Dan zit zij een beetje te filosoferen van ja, hoe moet ik daar dan op reageren? En dan zegt haar moeder eigenlijk van joh, ja, maar je hebt toch helemaal geen toestemming gegeven voor dat boek. Wat natuurlijk journalistiek helemaal niet hoeft ook. Maar goed, dat wordt dan even. En het is inbreuk op je privacy. Dan zegt ze zo wat dingen. En dan zegt Caroline in eerste instantie van ja, maar dat ga ik allemaal niet zeggen hoor. En dan geef ik alleen maar aandacht aan wat ik geen aandacht wil geven. Maar later, dat weet ik gewoon omdat ik het als verslaggever heb meegemaakt, is dat precies hoe ze reageert op dat boek. Dus dan is zeg maar de BBB toch een grote partij. Dan is dat toch ergens een zaadje wordt geplant door je moeder. Zo van, nou, zo ga ik daarop reageren. En dat wordt dan ook je lijn. Dat vind ik, dat is best wel, ja, toont volgens mij wel aan. Ook dat kringetje, weet je wel. En de hondenbrokjes. Het is gewoon allemaal klein en mensenwerk. En nou ja, dat vind ik ook wel mooi om te zien.
Aanraden dus. Ja, er is deze week veel te doen over leden van het demissionaire kabinet die voortijdig vertrekken en kiezen voor een andere baan. Maar niet alleen leden van het kabinet verlaten de Haagse politiek. Deze week nam Forumkamerlid Freek Jansen tijdelijk afscheid.
Vanochtend ontving ik zijn afscheidsbrief. Hij spreekt zelf van een apologie à la Willem van Oranje. En de heer Jansen eindigt met de kreet: mogen Nederland als Idaveld behouden blijven. Dat is Noorse mythologie, hebben wij bij elkaar gegoogeld. We stellen voor weer terug te keren naar het Midgaard, de woonplaats van de mensen. Wat we eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt is dat een Kamerlid dat nog maar enkele weken is beëdigd, ons alweer heeft verlaten. En dat is toch wel een op zijn minst ongewone figuur, waar we eigenlijk niet zo heel blij mee moeten zijn. Maar het is uw keuze, meneer Jansen, en we begrijpen dat u van plan bent om terug te keren. Dus laten we zeggen dat we daar naar uitzien.
Hans, ik zie jou popelen.
Ja, ik moet bekennen, ik geniet wel een klein beetje van de manier waarop Kamervoorzitter Martin Bosma Freek Jansen hier te kakken zet. En volkomen terecht. Laten we even eerlijk wezen. Ik bedoel, we hebben het, we maken ons allemaal druk over, Ernst Kuipers gaat weg, eerder weg. Dit is een Kamerlid, dat gaat weg. Niet omdat hij een andere baan heeft, maar omdat hij gewoon een halfjaartje gewoon, ja, thuis gaat zitten, een beetje voor de partij dingetjes gaat doen en zijn stoel even gunt aan een niet gekozen andere partijgenoot. En daar vervolgens ook met wachtgeld thuis gaat zitten. Terwijl diezelfde partij echt een enorme grote waffel heeft over, en het partijkartel en wachtgeld moet worden afgeschaft en dit en nou ja, ik kon er echt met mijn kop niet bij. Terecht dat Bosma hier wat snerend over ging. En dan ook nog eens een keer zo'n pathetische afscheidsbrief. Inderdaad ook, ik heb hem geprobeerd te begrijpen, het is geen touw aan vast te knopen.
Hij mocht hem niet voorlezen.
Nou, hij mocht niet meer in de zaal zitten. En dat kwam, ja, Tobias kan dat goed uitleggen. Dat kwam omdat Freek Jansen zelf een fout had gemaakt in de manier waarop hij zijn Kamerlidmaatschap had beëindigd.
Ja, hij had zijn afscheid aangekondigd. Hè, zijn tijdelijk afscheid, wat natuurlijk al vrij uniek is, maar zijn tijdelijk afscheid per heden. En dat betekende eigenlijk dat hij vanaf 11:50 s'nachts niet meer, ja, geen Kamerlid meer was.
Dus hij mocht niet meer in het bankje zitten, nee, bij zijn eigen afscheid, wat dus normaal altijd zo is.
Ja, dit, ja, is jouw stoel niet meer. Dat was eigenlijk het verhaal. En dus stond hij in de wandelgang en later in het ledenrestaurant. En daar kon dan afscheid van hem worden genomen. En je zag Baudet en Van Meijer ook kijken van wat gebeurt hier nou precies? Want ja, die hadden natuurlijk een wat grootser afscheid verwacht. Maar ja, Jansen die kon er niet om lachen, maar deed er verder ook niet zo heel moeilijk over. Het is wel een heel raar wisseltje, want ja, hij staat zijn stoel dus af. In het slechtste geval dat Pepijn van Houwelingen zegt van,
want die komt voor hem in de plaats.
Die komt voor hem in de plaats en de bedoeling is dat hij wordt gewisseld, zodat Pepijn van Houwelingen zijn tijd kan besteden aan het voorbereiden van de corona-enquêtecommissie. Van Houwelingen zit daar helemaal in en ze hadden zoiets van, ja, Van Houding is nu niet gekozen, maar dan kan hij er alsnog in, dan kan hij dat voorbereiden en dan ruilen we weer terug, dan ga ik weer in de Kamer. Dat is heel ongewoon en het is een herenakkoord, dus als Van Houwelingen zegt, nou, zit hij eigenlijk wel goed, ja, dan kan Jansen op zijn kop gaan staan, maar dan is hij gewoon zijn zetel en zijn baan kwijt. Maar ik sprak Jansen na afloop en ik had wel stellig de indruk dat hij, wat natuurlijk ook vreemd is, want je wordt gekozen, dus je weet wat je te wachten staat, maar ik had wel de indruk dat hij sowieso had van, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om een half jaar niet geleefd te worden. En ja, hij krijgt bijvoorbeeld ook gewoon wachtgeld, hè? Dus gewoon 80% van zijn salaris de komende tijd. Dus ja, dat is wel, nou ja, daar kun je iets van vinden.
Ja, nou, wat mij nog steeds heel erg bevreemd aan deze wissel is dat het wordt verkocht onder het mom van, ja, maar Van Houwelingen gaat die enquêtecommissie voorbereiden. Alleen, die enquêtecommissie is al voorbereid. Mede overigens door de commissie waarvan Houwelingen in zat. En komende week wordt nou juist de definitieve enquêtecommissie samengesteld. En die gaat dan aan de slag. En ja, die is niet over een half jaar klaar. Sterker nog, in de planning is die pas ergens begin 2026 klaar. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan niet in die enquêtecommissie zitten en dan alleen van de afstand nog helpen? Of wat ja, gaat hij dan precies voorbereiden? Ja. Of gaat hij wel in die enquêtecommissie zitten en zegt hij na een half jaar, oh nou ja, nu stap ik eruit. Dat kan ik me dus ook niet voorstellen. Ik blijf het een raar verhaal vinden.
Het is dus, als ik het goed begrijp, nog heel even onduidelijk wanneer Freek Jansen dan weer terugkomt.
Dit is volkomen onduidelijk.
Ja. Ja,
ja, die keert dan in ieder geval weer terug, is de afspraak onderling in ieder geval. Dat geldt niet voor demissionaire ministers die de afgelopen tijd in Den Haag zijn vertrokken. We zagen Sigrid Kagel opduiken als VN-gezant. Deze week vertrokken voorlopig in ieder geval niemand.
Even niet.
Is die leegloop van de ministersploeg nu ten einde?
Nee. Ja. Nee, als deze formatie nog even doorduurt, je kunt er gif op innemen. Hoe langer zo'n formatie duurt, hoe meer ministers, demissionaire ministers, hun hand zullen opsteken als er een interessante andere baan voorbij komt.
Die kijken gewoon alweer verder.
Nou ja, ze zijn al een half jaar demissionair, hè, en het kabinet is gevallen. Toen moesten ze vervolgens maanden wachten totdat de verkiezingen waren. Nou ja, vervolgens moeten ze heel lang wachten totdat die formatie rond is. En die sfeer in het kabinet is niet meer echt heel goed. Ze voelen zich natuurlijk ook afgedankt, want al die regeringspartijen zijn enorm afgestraft door de kiezer in november. Ja, een hoop van die mensen, en niet iedereen hoor, zitten er ook gewoon, die hebben zoiets van, we hebben hier ooit voor gekozen, dus we moeten het afmaken. Maar zitten er ook bij die denken, nou ja, jongens, als ik straks geen baan kan vinden en ik zit 2 maanden thuis met wachtgeld, is ook weer de wereld te klein. Dus ja, als er eens iets interessants voorbij komt, doe ik dat. En wat mij over dat laatste vertrek van Ernst Kuipers, daar zit wel één ding in wat mij wel echt wel veelzeggend vindt over hoe slecht de sfeer is in het kabinet, is dat niemand ook weet wat hij gaat doen. Dus hij heeft gewoon tegen Rutte gezegd, op de dag notabene dat hij die andere baan had geaccepteerd, van oh ja, ik heb een andere baan en ik ben nu weg. En je moet weten, het heeft niks met belangenverstrengeling te maken, doei. En daar moet iedereen het dan maar
mee Rutte
doen.
Weet ook niet wat nee. Hij... Oké.
Okay. Ja, het is toch tamelijk bizar.
Dat is wel opmerkelijk.
Ja.
Mark Rutte trouwens zelf, hij zit er nog.
En daarvan weet je wel wat hij gaat doen.
Maar
als hij het wordt, zal hij ook... Nou ja, kijk, als de formatie...
Maar als hij wat wordt...
Waar hebben we het dan over?
Ja. Oh ja, NAVO, secretaris-generaal van de NAVO. Daar wordt hij voor genoemd. Volgens allerlei diplomatici, vooralsnog de enige serieuze kandidaat. Nou ja, die benoeming moet waarschijnlijk voor juli rondkomen, want dan is er een grote NAVO-top in Washington. Als dan de formatie nog niet rond is, en dat is niet denkbeeldig, want formaties duren over het algemeen lang de laatste paar keren. Dan zal die ook gaan.
En dan hebben we een nieuwe demissionair premier nodig.
Ja.
Plasterk. Nee, grapje. Nee, ja, dan wordt het de VVD. Dus dan zou Jezus misschien wel naar voren geschoven kunnen worden.
Ja. Nou ja, sterker nog, dat is dan de enige kandidaat.
Ja, dat moet dan. Ja.
Dus tenslotte de leider van de VVD. Dus, ja.
Dat zou toch wel heel opvallend zijn.
Ja, ja, dat wordt heel rommelig allemaal. Ja, ja. Man.
Je kan me voorstellen dat een hoop kiezers denken van...
Het kan misschien wel weer tot wat meer rust leiden in de VVD-fractie, want daar is er een hoop aan de hand. Gaan we het straks uitgebreid over hebben, want er was meer nieuws deze week.
De Nederlandse bevolking groeit te hard en dat zorgt voor problemen. Dat zegt een speciale commissie die op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek heeft gedaan. Het belangrijkste advies, de politiek moet de migratie gaan afremmen.
Kies politiek voor een gematigde groei. Een gematigde groei die niet overvraagt, die de economie overeind houdt en daarmee ook onderwijs, zorg en wonen voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn.
Volgens die commissie komt de groei van de Nederlandse bevolking in de laatste jaren vooral door het aantal migranten dat naar Nederland komt. Onze welvaart zou in de toekomst onder druk komen te staan als de Nederlandse politiek geen maatregelen neemt om migratie af te remmen. Ja, Hans, hoe zou de politiek dat dan moeten aanpakken volgens die commissie?
Dat kan natuurlijk. Kijk, we hebben meerdere migratiestromen. En het is al jaren zo dat in Nederland de bevolkingsgroei uitsluitend eigenlijk door migratie komt. Hè. Er worden weinig kinderen geboren, dus de bevolkingsgroei komt eigenlijk vooral van migratie. Hè. Er gaan meer mensen dood in Nederland dan dat de kinderen worden geboren. En de bevolkingsgroei komt door migranten die hier naartoe komen. En dat zijn asielzoekers, dat is gezinshereniging, dat is eigenlijk de grootste groep. En gezinshereniging is niet alleen asielzoekers die hun familie laten overkomen, maar ook bijvoorbeeld Nederland. Die met een buitenlandse partner trouwen en die hier naartoe laten komen. Dat is arbeidsmigratie. Hè? Heel veel Oost-Europese werknemers die hier naartoe komen. En studiemigratie. En aan al die knoppen kun je wel draaien. Daarbij is gezinsmigratie, wat in principe de grootste groep is, eigenlijk het lastigste. Ja, je kan moeilijk Nederlanders verbieden om met iemand uit het buitenland te trouwen en die hier naartoe te laten komen. Asiel is al iets makkelijker, maar daar kun je als je tenminste binnen de Europese Unie aan de huidige wetgeving wil voldoen, ook niet heel veel. Dus zeggen ze, je zou kunnen denken om in binnen Europa te gaan pleiten voor een soort aparte regeling van Nederland, omdat we al zo dicht bevolkt zijn. Maar goed, dat is toch iets voor de langere termijn. En vooral voor de kortere termijn moet je dan vooral denken aan arbeidsmigratie en studiemigratie. Nou, studiemigratie, dat kan door onze opleidingen wat minder aantrekkelijk te maken voor buitenlandse studenten.
Niet alles meer in het Engels.
Ja, nu zijn heel veel van die universiteiten is de voertaal Engels. Echt volkomen bizar is natuurlijk. Nou, daar zou je iets aan kunnen doen. En aan arbeidsmigratie kan je ook wat doen. Daar is overigens het huidige kabinet al een klein beetje, heeft daar al allerlei dingen voor in gang gezet. Dat zou een volgend kabinet op door kunnen gaan. Bijvoorbeeld domweg om ervoor te zorgen dat het voor allerlei bedrijven in de tuinbouw, slachterijen, distributiecentra, waar ze heel veel goedkope arbeid nodig hebben. Die goedkope arbeid komt vooral uit het buitenland. Om dat wat minder makkelijk te maken. Dus bijvoorbeeld als jij een distributiecentrum ergens wil openen, een nieuw distributiecentrum, dat jij dus ook verantwoordelijk wordt voor huisvesting van die mensen. Want ja, nu wordt dat allemaal maar over het muurtje bij de samenleving gekieperd. Lossen jullie dat maar op. Als je daar de werkgever voor verantwoordelijk maakt, ja, dan wordt het al minder aantrekkelijk.
Tobias, dat rapport dat komt wel op een bijzonder moment. Het is net in een week waarin het veel gaat natuurlijk over migratie.
Ja, zeker. De formerende partijen lezen dit ook. Maar ik zag dat Wilders niet heel enthousiast reageerde, hè, Hans?
Nou ja, hij wilde vooral even laten zien dat het wat hem betreft nog strenger moet.
Ja.
Maar Wilders is natuurlijk gewoon een hele ervaren politicus. Ja, die weet ook wel dat nul migratie, dat ook niet mogelijk is. Sterker nog, dat zei hij eigenlijk al in de campagne, Tobias. Want ja, waar hij in zijn verkiezingsprogramma voor een totaal asielstop pleitte, zei hij, de Geert Milders in de campagne, had hij het al over zoveel mogelijk beperken. Nou, dat is al heel wat anders.
Ja, over migratie en asiel ging het ook in de Eerste Kamer. Onverwacht kwam er deze week al groen licht voor de omstreden spreidingswet van staatssecretaris Erik van den Burg. De wet die ervoor moet zorgen dat asielzoekers beter over het land worden verdeeld. De VVD-fractie in de Eerste Kamer kondigde aan de wet te steunen en daarmee is het dus nu een meerderheid. Je hoort de VVD-senator Marian Kaljau.
Er is nog veel te doen. Mijn fractie is zich daarvan bewust. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters en de commissarissen van de Koning, Ter Apel, het COA en de IND, niet in de steek laten. En bovendien hebben het IPO en de VNG expliciet aangegeven goed uit de voeten te kunnen met deze wet en deze voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar achter. En ook de beantwoording van de staatssecretaris van vandaag heeft mijn fractie nog veel meer inzicht gegeven, waardoor wij ons standpunt wel hebben kunnen bepalen. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week voor de spreidingswet stemmen.
Nou, Marian Kaljau, een beetje zenuwachtig klinkt ze. Maar na anderhalf jaar steggelen komt die spreidingswet, komt er. Dat is toch wel verrassend.
Ja, dat is wel verrassend. Ja, volgens mij hebben we die spreidingswet al heel vaak doodverklaard. Namelijk op het moment dat de VVD als partij, en dan hebben we het over partijleider Dylan Jezugus en de Tweede Kamerfractie, de handen van het ding afgetrokken. Hè? Je had de kabinetsval, daar lag die spreidingswet ook al op tafel. Was al heel lang aan gewerkt. En toen was het, oké, we doen de spreidingswet, maar dan gaan we ook iets doen aan de instroom. En toen die combinatie van tafel was, want het kabinet was gevallen, bleef alleen de spreidingswet over. En Jezus zei, ja, dan hoeft dat niet meer van ons. Nou, is dit een ongeluk natuurlijk? Want zij zegt, ik wil iets niet. En haar Eerste Kamerfractie, haar eigen Eerste Kamerfractie, vindt dus van wel. En dan ook nog de rare crux dat het kabinet, demissionair kabinet Rutte en dus staatssecretaris van den Burg dat ding ook een goed idee vonden. Nou ja, die hele shitshow die kwam dus deze week weer samen. En ja, Jezielke staat in de hemd. Want haar wil is dus duidelijk geen wet. Maar ja, je had het. We spraken VVD'ers deze week, Hans, achter de schermen. En die zeggen van ja, maar dit wisten we eigenlijk al. We wisten voor de jaarwisseling al dat er een groot deel, en zo niet een meerderheid van de Eerste Kamerleden van de VVD, gewoon voor die wet zijn. Omdat ze vinden, ja, er moet nu wel iets gebeuren.
Waarschijnlijk ook dat daarom Jezielkus in december een voorstel deed om het niet in de Eerste Kamer te gaan
behandelen.
Nou ja,
en dat is dus, Thomas, echt niet te begrijpen. Dus je weet dat je bakzeil gaat halen waarschijnlijk.
Ja.
En dan ga jij al dat vuur naar jezelf toetrekken. Ik bedoel, dit
is gewoon een tactische fout.
Een voorkomen, want dit ontploft in haar gezicht nu. En om het nog eens extra pijnlijk te maken, Jezielkus is ook nog eens een keer lid van het demissionaire kabinet, wat dus eigenlijk de spreidingswet steunt. En zij moet dadelijk haar handtekening zetten onder deze wet. Weet je, alles komt samen. Ik bedoel, jeetje, hier is toch echt niet over nagedacht. En dit tekent wel de chaos binnen de VVD op dit moment. Dat er niemand is geweest even rond je zielgezin van, nou, misschien moeten we dit even niet doen in december.
Maar hoe kan dat dan? Want zij heeft toch adviseurs?
Hoe kan dit dan? Dit is wat je ziet bij... En nu gebeurt het bij de VVD, waar een leider na in dit geval 16 jaar, Mark Rutte, het stokje overdraagt. Als een politieke partij, als daar een leider die gezag had, het stokje overdraagt, heb je altijd een periode van complete chaos. Want de nieuwe leider die heeft helemaal nog geen gezag. Er zijn ineens allemaal mensen om die nieuwe persoon heen die zich ook ineens met dat beleid gaan bemoeien. Alle automatismen zijn weg. Je krijgt altijd, zoals elke partij heeft een wat meer progressieve en een wat meer conservatieve vleugel. Die discussie is vaak gesmoord onder sterk leiderschap. En dat komt ineens weer terug. En dat zie je nu ook bij de VVD. Het is echt, het zwabbert alle kanten op.
Ja, wat Jezilkus natuurlijk ook niet helpt, is dat ze die verkiezingen niet heeft gewonnen. Die hebben 10 zetels ingeleverd. Dus haar leiderschap staat al een beetje onder druk. Dan komt er dit nog eens bij. Hoe gaat ze dit nou de komende weken weer in rustig vaarwater brengen?
Om te beginnen moet je deze allemaal even op je kin nemen. Want het heeft niet zo heel veel zin om op gekke sprongen te maken. Maar de verleiding daartoe is wel groot. Hè? Gisteravond zag je dat Edith Schippers, de leider van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, zich genoodzaakt voelde om een brief te sturen aan alle leden om uit te leggen waarom ze dan toch voor die spreidingswet hebben gekozen. En daarbij ook benadrukte dat ze eigenlijk had vond dat gezien de verkiezingsuitslag en alles wat er is gebeurd, het misschien niet in de reden had gelegen om die wet nu te behandelen. Maar hij is er nu. We moeten het ermee doen. En we doen het er dus ook mee. Dat tekent wel van de onrust in de top van de VVD. Want ja, die zien ook een totaal verdeelde achterban. Hè? Rechts, links, wel met de PVV, niet met de PVV. Wel een spreidingswet, geen spreidingswet. Ja, dat is...
En mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Dit is dus de tweede keer in een maand tijd dat de top van de VVD zich genoodzaakt voelt om met een soort van brief aan de achterban uit te leggen waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Want vorige maand gebeurde dat na de beslissing, nadat Jezilkus had gezegd, ja, we willen wel praten over een nieuw kabinet, maar we gaan alleen gedogen en we willen er niet instappen met de PVV. Dat leidde ook al tot heel veel onrust in de achterban. Toen moesten ze advertenties zetten in de kranten om het even uit te leggen. Dus dit geeft wel aan, die partij is zoekende. Op zoek naar een nieuw evenwicht, naar een gezag en een koers.
Ja, en dan komen er natuurlijk ook de vragen wat dat dan betekent voor het leiderschap van Jezilkus. Zij zelf zei daar deze week dit over.
Ik heb ik bel niet 's ochtends mensen om te zeggen hoe ze zich moeten gedragen. Zij maken zelf een afweging. Dat is ook in de Eerste Kamer gebeurd. Zo hoort dat ook. Dus ik begrijp dat u die vraag stelt, maar die is niet relevant hier.
Het gaat tot nu toe toch niet heel soepel als leider van de VVD. U heeft de verkiezingen niet gewonnen. Nu dit met de spreidingswet. Wat is uw toekomst als leider nog van de VVD?
Weet je, in de kern zit ik wel aan die onderhandelingstafel. Ga ik daar wel mijn stinkende best doen om alle punten voor de VVD binnen te halen.
Waar ook verdeling over is in de VVD.
En zijn we net begonnen. En in de VVD wordt inderdaad verschillend gedacht over een heleboel verschillende onderwerpen. Het gaat nu vandaag over asiel. Het zou zomaar kunnen dat ik binnenkort over een ander onderwerp voor de camera sta. We zijn een brede volkspartij en er zijn verschillende ideeën. Maar in de kern, zeker op dit onderwerp, dat kan ik u verzekeren, instroom beperken en daarna een eerlijke verdeling komt voor een verkiezingsprogramma. Daar vindt iedereen zich.
Het is niet onwaar wat ze zegt. Hè. Het gaat om de volgorde der dingen. Wat zij het liefst had gewild is eerst, of tegelijk, maar het liefst eerst de instroom beperken en dan de spreidingswet. Want ook in de achterban van de VVD is een meerderheid daarvoor. Maar ja, het is gewoon niet lekker als je VVD, eerste fractie, niet naar je luistert. Als je de verkiezing hebt verloren, als je een cruciale fout hebt gemaakt door de PVV, de deur open te zetten voor de PVV. Als je met zo'n motie komt om die spreidingswet te parkeren, wat het niet haalt en iedereen lachen. Ja, het is gewoon, de wind staat echt even tegen.
Hoeveel blauwe plekken kan Jezilkus hebben eigenlijk?
Nou, dan ga ik weer even in mijn zen-modus. Ik hou hem zo lang mogelijk vast. Jongens, we moeten dit ook weer niet overdrijven. Want ik zei net al, dit zie je altijd bij een leiderschapswissel. Dit had Mark Rutte ook. We zijn het nu even allemaal vergeten. Want, ja man, in het begin van Mark Rutte, dat was ook een drama. De ene politieke blunder naar de andere. Die partij dreigde te scheuren, werkelijk. De VVD is niet een partij die heel snel zeg maar een leider weer naar huis stuurt. Hè? Het is geen PvdA. Dus ja, ik denk dat ze echt wel de tijd krijgt van haar leden om wat voor aangezag te winnen. Tenminste, dat
ja, dat is ook wel mijn indruk. Ja. Je had die bijeenkomst in een hotel van de Valk in Utrecht een maandje geleden of wat. Toen het ging over wel of niet met de PVV in zee gaan in een kabinet. En dan zag je ook, nou, dat spleet zich redelijk door de midden, voor, tegen. En dan spreek je mensen in afloop op de borrel. En dan zijn het ook gewoon weer VVD'ers die zeggen dan, hooguit van, joh, het is nu misschien even een idioot, maar het is wel mijn idioot, weet je wel. Dus het is niet dat ze... Die mensen willen ook niet de partij meteen in de fik zetten over een paar brokken.
Dus ze hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over dat congres dat volgende week zaterdag begint.
Ja, daar zou ik me dus dan weer wel zorgen over maken. Want de laatste drie congressen van de VVD, je kon ze vroeger uittekenen. Maar ze zijn tot dusver iedere keer volstrekt onvoorspelbaar gebleken. Dan staat er weer iemand op en dan komt er een soort van emotie in die zaal van... ja, en nu moet je echt leveren, destijds tegen Rutte. Mm-hmm. Over stikstof haalde de Tweede Kamerfractie gewoon bakzeil. Dus daar zou ik me dus wel echt zorgen over maken. Ik zou, als ik haar was, werken aan een hele goede verbindende speech.
Waar ze zich ook even op moest voorbereiden, dat was de confrontatie met Geert Wilders. Want die gaf eigenlijk meteen al aan niet blij te zijn met hoe het nou in de Eerste Kamer was gegaan.
Ja, we hebben een probleem en daar gaan we zo over praten. Het grote probleem wat er nog is, over de dwangwet, die voor mijn fractie een groot probleem is. En ik hoop dat we er met elkaar uitkomen.
Wil u hem van tafel?
Ik hoop dat we er met elkaar uitkomen. Voor de rest kan ik helaas nog niet zo heel veel zeggen.
Wat,
we
gaan, wat is daarvoor nodig weken... om er nog uit te kunnen?
Ja, ik kan er helaas. Het spijt me echt, dus niet om onbeleefd te zijn. Ik kan
is het
er niet meer
om verder te praten?
Over zeggen. Nou, we praten zoals u weet. Dus we blijven met elkaar praten. Alleen ja, het probleem moet wel worden opgelost. En ik hoop dat dat de komende dagen gaat lukken.
En hoe hoopvol bent u?
Dank u wel. Nou, ik ben altijd positief, maar de werkelijkheid zal het moeten blijken of dat ook gegrond is of niet.
Ja, hij blijft wel praten. Hij is niet meteen weggelopen nu in ieder geval.
Nee, dat is waar. Maar het was wel een daverend einde van de radiostilte, vond ik. Want het is allemaal met... we hebben een probleem en het moet worden opgelost. Maar ook dat einde. Ja, ik ben altijd positief. Maar nu zal het moeten blijken of dat gegrond is. Mm-hmm. Het was... We hebben al die dagen gehoord. We zeggen niks, we zeggen niks. En we vinden elkaar allemaal wel lief. En het is constructief en goed. En bladibladibla. Ja, en dit was gewoon... hij stak niet onder stoelen of banken dat hij dit een probleem vindt. Of het op zijn minst zo wil doen... laten lijken.
Nou ja, kijk, dat natuurlijk vindt hij een probleem. Ik bedoel, je hebt met z'n vieren afgesproken, wij willen, daar zijn ze het alle vier al wel over eens, wij willen die spreidingswet niet. En die komt er nu gewoon. Ja, daar staan ze ineens voor een onvoldongen feit en dan moeten ze maar weer zien hoe ze dat gaan oplossen straks, mochten ze eruit komen.
Want, dus hoe kunnen ze dat oplossen dan, als die wet wordt aangenomen?
Nou ja, je kunt meerdere dingen doen. Je kunt een nieuwe wet maken, maar ja, dan moet je ook weer door de Eerste Kamer. Dus ja, Wilders zal er niet gerust op zijn dat de senatoren van zijn regeringspartners, als het inderdaad allemaal rondkomt, dan wel steunen wat ze willen. Dus ik snap wel dat Wilders denkt, ja, what the fuck zeg. Ik bedoel, ik heb nu het ijs te breken allerlei toezeggingen gedaan. Weet je wel, ik heb allemaal dingen in de ijskast gezet. Ik wil er ook wel wat voor terug. Dus die woede snap ik. Van de andere kant... Zen Hans van Soest weer even aan het woord. Het hoort natuurlijk ook wel bij het onderhandelingsspel. Want ook Wilders weet, wil je echt iets bereiken? En dit is zijn kans om nou eindelijk eens een keer voor zijn achterban iets te bereiken. Dan kan het eigenlijk alleen in deze constellatie. Dus niemand is erbij gebaat om nu die formatie te laten klappen. Zonder de VVD, NSC en BBB gaat het Wilders niet lukken om in ieder geval een deel van zijn standpunten gerealiseerd te krijgen.
Ja, dus het viel wel mee, denk je, met de sfeer aan de formatietafel.
Nou ja, ik denk wel dat Wilders... ik denk dat de sfeer slecht was. Maar ik, daar ben ik van overtuigd dat de sfeer slecht was. Maar Wilders is ook wel professioneel genoeg. Zo schat ik hem wel in. Ik bedoel, het is de meest ervaren man die rondloopt aan het Binnenhof om te weten dat hij uiteindelijk wel ergens uit moet komen.
En dit was allemaal aan het gebeuren terwijl ze zaten te praten. Dus de VVD-fractie in de Eerste Kamer ging in conclaaf over wat gaan we straks zeggen. Daar was helemaal geen noodzaak toe. Hè. Ze hadden ook nog kunnen zeggen, joh, we wachten het debat af en we stemmen gewoon volgende week. Nee, ze hebben ervoor gekozen om nu duidelijkheid te geven. Wat daarvan de reden is, geen idee. Maar ik weet wel, op het moment dat Schippers in de Eerste Kamer met haar fractiegenoten dit zat te bespreken, had zij contact met Jezielkus, die aan de onderhandelingstafel zat met die andere drie. En ja, op enig moment is daar het seintje gekomen van, joh, wij gaan toch instemmen met die wet. Dat heeft Jezielkus voor zich gehouden. Vervolgens is het formatiegesprek ten einde. Iedereen loopt naar buiten, gaat naar huis. En dan komt het nieuws, hey, VVD is om. De volgende dag, nou ja, toen waren Wilders en Van der Plas, met name Van der Plas, die waren wel een beetje pissig. Van ja, had je dat gisteren niet even kunnen zeggen? Want nu weten wij ineens niet waar we mee moeten
dealen. Dat doet wel wat voor het vertrouwen tussen de partijen onderling.
Ja, toch wel een beetje. En ik denk dat Wilders het ergens wel begrijpt. Want die loopt toch al iets langer mee. Die weet gewoon van nee, misschien meld je het pas als het ook een feit is. En dan zien we wel weer verder. Maar Wilders heeft natuurlijk wel een andere irritatie. Moet je voorstellen, hij kwam aan op die Zwaluwenberg vorige week in die villa, waar het allemaal zo gezellig was in dat, op dat, met een knisperende haardvuurtje. Maar je moet je voorstellen, hij is zich milder gaan opstellen. Hij is 3 initiatiefwetsvoorstellen in de ijskast gezet. En die dagen in Hilversum, toen had hij van de VVD Eelco Heijnen tegenover zich, toen het over financiën ging. En Wilders wil een aantal dingen die best duur zijn. Tandarts terug in het basispakket, eigen risico naar 0. Dat kost heel veel geld. En bij de VVD hebben ze, daar is Eelco Heijnen, die staat op met 1 opdracht. Die zegt, dat is te duur. Want die wil fatsoenlijke overheidsfinanciën. En dat geldt ook voor Pieter Omtzigt. Dus ik kan me voorstellen dat Wilders inmiddels al een paar keer nee heeft gehoord. Ja, en dan op asiel, waarvan je hoopt, nou, dan moeten we binnen 10 minuten uit zijn. Want daar moet er eindelijk eens wat op gebeuren, vinden ze alle 4. Ja, daar gaat, heb je dan deze brokken ineens. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dus van de week echt even stikchagrijnig was.
Ja, dan moet er nog heel wat worden weggemasseerd door Ronald Plasterk. Die is in ieder geval nog hoopvol.
Ik geef nooit inschattingen van kansen. En ik heb gisteren al gezegd, problemen zijn er om opgelost te worden. En daar moeten we ons best voor gaan.
Maar hij wil dus wel duidelijk kunnen maken wat het probleem precies is aan de anderen.
Ik laat ook dat aan hem.
Is de oplossing van het probleem niet zo snel mogelijk een kabinet vormen en dan zelf aan de knoppen draaien?
Hoe dan ook is mijn streven om zo snel mogelijk een kabinet te vormen. Ja.
Ja, zo snel mogelijk. Dan is het toch wel opvallend dat ze maar 3 keer in de week met elkaar spreken. En niet 4, 5, 7 dagen
toevallig, een week. Toevallig volgende week 4 keer.
Oké, okay, ja. Er komt een dag bij. Maar waarom zo weinig overleg?
Ja, ik moet bekennen, het is iets wat mij ook wel verbaast. Het lijkt wel of ze bang zijn er te veel druk op te zetten. Dus dat zegt misschien ook wel iets over hoeveel bijvoorbeeld Pieter Omtzigt van NSC nog aan het twijfelen is. Mm-hmm. Of die überhaupt wel aan mee wil doen. Dat is de enige manier waarop ik het kan duiden. Dat ze vooral niet te veel druk op het proces willen zetten.
Gewoon ook even de ruimte hebben om nog even met de achterban of met nog even te sparren.
Ja, en je moet niet onderschatten die mensen. Ik bedoel, ze hebben nu wel een reces gehad natuurlijk. Ook even. Maar ja, ze zijn natuurlijk ook een beetje versleten uit die campagne gekomen. In de eerste dagen van de formatie zeiden ze bij, in ieder geval bij Pieter Omtzigt en Van der Plas ook wel, tegen hun naaste medewerkers van, joh, ik ben ook gewoon verschrikkelijk moe. Ja. Ik ben blij als ik een lang weekend heb, zeg maar. Mm-hmm. Ja, misschien, of je dat terecht vindt of niet, dat speelde in ieder geval in het begin ook wel een rolletje.
Nou, is ook wel terecht. Want als je moe bent, ben je ook sneller geïrriteerd en mislukken onderhandelingen sneller. Ja. Dus om onderhandelingen te laten slagen, moet je elkaar ook wel een klein beetje rust gunnen.
En een beetje zen.
En een beetje zen.
Een beetje zen zijn, toch? Ja, het helpt altijd.
Volgende week dan gaan die gesprekken weer verder. Weten we wat er dan op de agenda staat?
Nee, ja, ik denk dat dit is nog steeds het ding. Want we hebben nog niks gehoord
hier
van de
oplossing. Hier zijn ze het nog niet uit. Nee, dus gaat gewoon, gewoon weer over asiel.
Het lijkt me een spreidingswet agenda punt 1, 2 en 3.
Staat er meer dingen op de agenda waar we rekening mee moeten houden?
Nou ja, alle partijen in de Kamer moeten, als ze daar tenminste in deel willen nemen, een kandidaat voordragen voor de enquêtecommissie corona.
En we hebben misschien volgende week weer een vertrekkend minister, Hans?
Je hebt het nu over Carola Schouten,
ja,
denk
Carola
ik.
Schouten. Ja,
nou ja, Carola Schouten, die minister voor armoedebeleid en pensioenen, die had afgelopen week een debat. Die vindt een Kamermeerderheid tegenover zich die ineens toch nog wat wil rommelen aan de pensioen. Het nieuwe pensioenstelsel, de pensioenwet,
dat
waar echt jaren en jaren en jaren aan gewerkt en onderhandeld is.
Ja, daar zijn ze 2 jaar na Christus aan begonnen aan die wet. En die is nu af, eindelijk. Ja.
En nu eindelijk af en die wordt bijna ingevoerd. En nou wil de Kamer er toch weer iets aan veranderen. Nou, toen heeft Schouten gezegd van de week in de Kamer, sorry jongens, jullie kunnen op je kop gaan staan, maar ik ga het niet doen. Nou, toen ging NSC, want die trekken de kar in deze, dat Kamerlid zeggen, nou, hoor ik in mijn oor fluisteren, die oorfluisteraar was Pieter Omtzigt, dat dan terug naar de Kamer zal worden geroepen als u uw motie niet uitvoert. Nou ja, ik heb begrepen dat Carola Schouten denkt van, nou, dan stuur je me toch naar huis, weet je wel. Ik bedoel, het zal wel. Mm-hmm. Maar ik verwacht niet dat er een motie voor wantrouwen komt, eerlijk gezegd. Ik bedoel, nee.
Treurnis, afkeuring, dat kan ook allemaal nog, hè. Maar Carola Schouten heeft zoiets van, joh, als jullie het zo willen, dan zonder mij.
Dan gaan jullie dadelijk in jullie nieuwe kabinet maar met een nieuwe wet komen.
Ja. Ja.
We gaan het zien volgende week. Wij zijn aan het einde van deze podcast. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er dus weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. BusinessWise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.